Goedemorgen allemaal. Heerlijk om hier weer een keer te zijn. Ik heb het gevoel dat het allemaal heel lang geleden is. Dat is natuurlijk ook zo. Maar fijn om er vandaag te zijn. Dat is een hele speciale dag natuurlijk. Want het is vandaag Pasen. Wist u dat? Het is vandaag, vanavond Pesach. Voor in Israël. Hier, het is vandaag is Pasen. Dat is natuurlijk een beetje... Verandert allemaal, een beetje door elkaar gehusteld. En wij hebben al lang Pasen gevierd. Wij hebben met Pasen gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood. Klopt natuurlijk niks van. Ja, wel dat Jezus is opgestaan, maar niet met Pasen. Want wat gebeurde er met Pasen met Jezus? Toen stierf hij toch, of niet? Pesach, de 14e Nisan. Het paaslam met geslacht vanavond viert Israël Pesach. In grote druk, in grote verdrukking op dit moment, zou je al kunnen zeggen. Maar vanavond vieren ze Pesach. 14e Nisan. Het is vandaag zo'n 1990 jaar geleden dat Jezus stierf aan het kruis. Nadat hij de avond daarvoor met zijn discipelen het Pesachmaal had gevierd. Bijzonder eigenlijk dat Israël vanavond dat Pesach viert. U kent dat wel, de sedermaaltijd. Ik vind het al heel triest met dat... Triest, het is ook iets moois om mee te maken. Maar daar ligt er dat ene lege bordje op. Van een lamsbordje, leeg. En denk je, ja... Het lam wat geslacht is, ligt op hun bord als het ware. Maar hun ogen zijn gesloten. Ze zien het niet. Ja, mooi om te zien in zo'n gesprek met een bekeerde Messias beleidende Jood, prachtig. En dat het zijn leven gered heeft. En gelukkig zijn er ook in Israël op dit moment en over de hele wereld heel veel Messias beleidende Joden. Ik zeg altijd nog liever Yeshua beleidende Joden, want ze beleiden allemaal wel de Messias, dat die gaat komen. Maar dat Yeshua de Messias is. Maar voor het grootste gedeelte... Zijn die ogen gesloten? En dat komt, verschillende dingen. Daar is een aardse en een geestelijke betekenis voor. Ik zal u eerst zeggen wat de aardse betekenis is. De aardse oorzaak is. U weet ook wel, toen, misschien hebt u het er nog wel over gehad met Goede Vrijdag en met Pasen, maar... Toen Jezus op was gestaan uit de dood en die soldaten helemaal in de war waren en bij Sanhedrin kwamen en bij Pilatus kwamen en zeiden, wauw, die bedrieger die heeft gezegd, na 3 dagen zet er wacht erbij en dat was dan gebeurd, maar toen was dat lichaam toch weg en zijn discipelen zeiden, hij is opgestaan. En ze hadden eigenlijk zelf ook wel zoiets ervaren, bam, er was een enorme licht over ze gekomen. Denk erom, die hebben wat meegemaakt hoor, die soldaten. Het zat net erin en samen met Pilatus zeiden van, weet je, wij geven jullie een flink zakje geld en we bedenken een mooie complottheorie. Zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en die hebben hem stiekem weggehaald. En als jullie dat nou vertellen, zullen wij jullie goed betalen. En dan wordt deze valse leer tenminste niet verspreid. En die complottheorie, die wordt geloofd. Tot op vandaag. Maar ja, kon niet zijn. Jezus is niet opgestaan uit de dood. Soldaten die hebben het zelf gezegd. De discipelen hebben hem weggehaald. Dat is een menselijke oorzaak van de dingen die we vandaag zien. Dat vanavond Israël met een lamsboutje op een bordje Pesach viert, zonder Yeshua, het lam Gods wat de zonde der wereld wegneemt, te kennen of te erkennen. En dat wij hier vandaag dat wel mogen weten. Want dan komen we bij de geestelijke oorzaak. Want er zit ook een geestelijke oorzaak achter het feit dat dat veranderd is.
Kijk, ik wil even beginnen. Nou, een paar gedeelten heb ik uit de Bijbel vandaag. En het eerste wat ik maar wil lezen is Matteüs hoofdstuk 12, vers 38. Matteüs hoofdstuk 12, vers 38.
Hetzelfde stukje wordt in andere evangelieën ook verteld, maar ik heb deze even gekozen omdat die het kortste is en ik wil nogal veel andere dingen vertellen. Maar er staat: toen antwoordden sommige van de schriftgeleerden en de fariseeën: meester, wij zouden van u wel een teken willen zien. Moet je even nagaan, even tussendoor, hè. Mensen ook vandaag verlangen soms naar wonderen en opstonding en kracht en dit en dat moet gebeuren. Want als we nou maar meer tekenen zien, dan gaat iedereen geloven. Dit komen deze fariseeën en sadduceeën vragen net nadat Jezus 5 broden en 2 vissen had gedeeld onder 5000 mensen. Of waren het 10, die haal ik altijd door elkaar, maar goed, in ieder geval het vermenigvuldigingswonder. En er nog 12 volle mannen waren overgebleven. En de mensen allemaal verzadigd waren van 5 broodjes, 5 bolletjes van de bakker en 2 visjes. En mensen hadden allemaal gegeten en iedereen had het erover. En daarna komen ze en zeggen: ja, we zouden wel eens een teken willen zien. Zie hoe weinig zo'n teken wat dat betreft doet bij mensen. Dat ze er ook weer aan voorbij lopen. We zouden van u wel eens een teken willen zien. Maar hij antwoordde hen: een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Goed opletten wat er staat. Dit ongelovig en overspelig geslacht zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. 3 dagen, 3 nachten in het hart van de aarde. Wat is dat teken? Ja, Jona, dat weten we wel. Maar hoe werd dat teken vervuld? Jezus natuurlijk. Die gestorven is aan het kruis op Pesach. 3 dagen en 3 nachten, ga ik nou niet voorrekenen, maar dat is echt zo. Bij ons is het maar 1 dag en 2 nachten, maar vooruit, het is echt 3 dagen en 3 nachten. 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde was, en daarna opstond uit de dood, namelijk daags na de grote Shabbat, zoals dat omschreven is. En wat gebeurde er dan, want dat is helemaal omschreven. In Exodus 12, Leviticus 26 gaan we allemaal niet opzoeken. Mag je opschrijven, thuis nalezen. Maar dan ging de priester, die ging staan en die had de eerstelingsgarven, toch? Op die eerste dag daags na de Shabbat. En dan ging hij de eerstelingsgarven bewegen. Ja, dat is wat wij Pasen noemen. Toen was de eersteling uit de doden opgestaan en begon, met eerbied gesproken, weer te bewegen. Dat is een duidelijk teken. Dat weten wij nauwelijks nog. Dat eigenlijk het teken is van de opstanding. Maar daardoor weet Israël ook niet dat Jezus de vervulling van dat teken is. Want door de leugen van het Sanhedrin en Pilatus en de complottheorieën, maar ook door de theologieën van de kerk door de loop der eeuwen, is dat voor hen verborgen gehouden, geworden en gehouden. Dat moest ook. Dat was ook de bedoeling, dat ga ik u zo laten zien, dat was ook de bedoeling dat ze het niet zouden aanvaarden. Nou ja, de bedoeling. Dat was in Gods raad zo, naar de raad en voorkennis van God, laten we het maar zo zeggen. Het denk dat sommigen die woorden wel herkennen uit Handelingen, dat jullie hebben hem aan het kruis genageld naar de raad en voorkennis van God. Maar die raad en voorkennis van God hield nog veel meer in, namelijk dat ze uiteindelijk niet allemaal, dat Israël als natie, als volk, als totaal volk van God, niet tot het geloof in Christus, in Jezus, in Yeshua de Messias zouden komen, in de opgestane, dat ze dit teken niet zouden zien. Nogmaals, daar zit dus een menselijke kant aan en er zit een geestelijke kant aan. Van die geestelijke kant wil ik u nog wel één tekst laten zien, want er is, en dat beseffen wij soms veel te weinig, er is zo'n geestelijke werkelijkheid, dat wil ik even naar Johannes hoofdstuk 8. We blijven in de evangelie vandaag, tenminste met het opzoeken. Met het noemen heb ik al een aantal hoofdstukken genoemd, die mag u thuis gaan lezen. Maar als Jezus nog aan het verkondigen is, als hij zijn evangelie verkondigt, het evangelie van het koninkrijk, wat Johannes had aangekondigd, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, dat kwam in Jezus nabij en dan laat hij dat koninkrijk zien. Heden is deze schrift voor uw ogen vervuld en uw oren vervuld, namelijk de profetie van Jesaja, dat hij komt om aan te kondigen het aangename jaar des Heren. Maar Jezus leert, die stuit op ongeloof, die stuit op twijfel. Mensen geloven, de leiders willen niet geloven, er gebeurt van alles. Er is een enorme geestelijke strijd in die tijd aan de gang. Enorm. Romeinse Rijk, veelheid van goden, die allemaal vereerd mochten worden. Israël had als enige een uitzondering dat ze als volk niet de keizer hoefde te vereren. Dat is heel bijzonder. Dat was een uitzondering voor het Joodse volk in die tijd. Maar er was een veelheid van goden, afgoderij, allerlei dingen die er gebeurden. Maar goed, daar kan je heel ver op ingaan, maar het Romeinse Rijk was echt heel ver ontwikkeld. Het lijkt zelfs wel een beetje op deze tijd. Wij zijn dan technisch misschien wat verder ontwikkeld. Wij zijn digitaal wat verder ontwikkeld. Maar ook wij hebben natuurlijk een veelheid van goden. Overal. En wij zeggen dan gauw, ja, onze afgod is dikwijls het geld of zo. Nou ja, dat is ook eigenlijk zo. Maar wist u dat die veelheid van goden ook tegenwoordig weer zichtbaar, gewoon zichtbaar wordt gemaakt? Dat je ze kunt zien, dat de beelden van die goden uit die tijd ook in deze tijd weer worden neergezet op die plaatsen waar de tegenstander, de duivel, de Satan, zijn macht uitoefent. Ga nu bekijken in Straatsburg voor het gebouw van het Europees Parlement. Daar staat een stierkalf, oftewel een gouden kalf. Met op de rug van dat gouden kalf een vrouw, die heet Europa. Dat was een god in de Griekse mythologie. Die ontvoerd werd door het gouden kalf, door het stierkalf. Het gouden kalf wat Israël in de woestijn vereerde, waarschijnlijk hetzelfde als Osiris, wat als godheid meegenomen werd uit Egypte. Maar datzelfde kalf staat dus voor het gebouw van het Europees Parlement. Datzelfde kalf, niet van goud, maar goed wel, stierkalf, staat voor het gebouw van de Verenigde Naties. Gewoon het beeld, echt. Als je het niet gelooft, ga je dadelijk thuis maar even googlen, ga je het zo zien. Ik ben niet zo van de PowerPoints, anders had ik het even laten zien. Maar het googelt thuis maar even. Of duk het, weet je wel. Maar het maakt niet uit. Datzelfde kalf staat voor de beurs in Washington. En als u denkt, nou dat is allemaal wel erg ver, dan gaat u even naar Amsterdam, want datzelfde kalf staat ook voor de beurs van Berlage in Amsterdam. U gelooft toch niet dat dat allemaal toeval is? Dat overal die gouden kalveren weer worden neergezet, de beeltenissen ervan. De duivel is niet dood.
Hij gaat rond als een brullende leeuw, zegt Jezus, zoekende wie hij zal verslinden. En dat gebeurt. Ook in deze tijd. Dat gebeurde toen in de tijd van Jezus. Was de duivel enorm actief. Zeker op kruispunten van de tijd, waar het er om gaat, komt ook de duisternis naar boven. En dat was in die tijd van Jezus enorm. Maar dat zien we ook in onze tijd gebeuren. De activiteiten van de Satan. In Johannes hoofdstuk 8 staat in vers 44... U bent uit uw vader de duivel en u wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af. Dat is hij dus. Hij is uit op de dood van mensen. Op de geestelijke, maar ook op de lichamelijke dood. Hij is een moordenaar vanaf het begin. Hij stond aan het begin bij Adam en Eva daar. Doe maar. Want God weet dat je eeuwig leven zult hebben, terwijl hij wist dat het de dood zou betekenen. Hij is een mensenmoordenaar van het begin. En hij staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Totaal geen waarheid. Ja, je zou kunnen zeggen halve waarheid. Maar dat is nog erger dan een hele leugen. Omdat die soms zo verpakt is. Als hij leugen spreekt, spreekt hij wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar van den beginnen. Hij is de vader van de leugen. Dus wat is die? Hij is een mensenmoordenaar van het begin. En hij is de vader van de leugen. Die ging toen in Jezus' tijd rond. Die beïnvloedde mensen, overheden, machten. Die bedacht complottheorieën dat Jezus niet was opgestaan uit de dood en beïnvloedde mensen daarin. Onderschat hem niet. Overschat hem ook niet hoor. Hij zal wel haast onder onze voeten vertreden worden, zegt Jezus. Dus we hoeven hem niet te overschatten. Hij weet je, vergeleken bij de macht van God is hij niente. Niks. Maar in onze wereld gaat hij rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Met zijn leugens en met zijn uitzijn op moord op mensen. In Openbaring 18 lees je wat in de grote stad Babylon gebeurt. Daar gebeurt allerlei handel in goud en zilver en weet ik wat. Allemaal dingen die we ook vandaag zien gebeuren. Alles is 7 dagen per week open. Shabbat hebben we niet, rust hebben we niet, aan God denken we niet meer. Dat is ook de duivel die rondgaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden in de greep van macht en goud en geld en goed. En waar hij maar geld kan verdienen of mensen kan laten denken dat ze gelukkig worden van het verdienen van geld of van het hebben van macht, zal hij ze beïnvloeden. En in Openbaring 18 staat uiteindelijk dat hij uit is op de lichamen en op de zielen van mensen. Daar wordt in gehandeld. Ik ga het even opzoeken, want dit is zo'n belangrijk stukje. Dat wil ik gewoon even voorlezen, weet je. Anders denk je, ja, het zal wel. Maar, of dat denkt u hopelijk niet zomaar bij mij, maar toch ga ik het even laten zien. De val van Babylon staat er. Er staat in Openbaring 18, vers 19... Er wordt allerlei koopwaar genoemd en zo, kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem, tarwe, lastdieren, schapen, paarden, wagens en lichamen en zielen van mensen. Don't forget. De Satan en de mensen die God niet kennen en die dus niet levend gemaakt zijn door het woord van God. En vooral de machthebbers daarin handelen in zielen en lichamen van mensen. Hoe en wat dan ook. Of ze dat nou doen door oorlogen, door wapenindustrie, door farmaceutische industrie, door wat dan ook. Maar vergeet nooit, lieve mensen, de Satan weet hoe die liegen moet. En de laatste jaren barsten zijn leugens uit te voegen. En als je de Bijbel niet kent, en als je God niet kent, en als je Jezus niet kent, en als je de waarheid niet kent,
dan loop je met open ogen zijn val in. Want hij is uit op lichamen en zielen van mensen, op vernietiging van de schepping van God. Hij heeft drie pijlers, zeg ik altijd, en dat zijn de pijlers die God in het begin neergezet heeft. A, de schepping. Tegenwoordig noemen we dat het klimaat. Dat gaan we zelf regelen. B, het mensbeeld. Man en vrouw schiep hij hen. Nou, daar hoef ik niet zo gek veel over te zeggen wat we daar tegenwoordig van vinden. Over man en vrouw schiep hij hen, hè, toch? En ten derde, het huwelijk. Hij gaf de man een vrouw, omdat die man zonder die vrouw werkelijk hulpbehoevend was. Dat is nog steeds zo, vind ik. Mannen zijn echt hulpbehoevende wezens. Vroeger werd gezegd, de vrouw is maar een hulpje, maar zo moet je dat niet zien, hè? Mannen zijn hulpbehoevende wezens. En dat zijn wij dus ook. Wauw, zonder mijn vrouw was ik nergens geweest. Echt, in ieder geval had ik niet hier gestaan. Had ik al lang ergens verdwaald geweest. Maar die drie dingen, daar valt de Satan dus op aan in deze tijd. En daar liegt en bedriegt hij over. En hij gebruikt er alles voor. Om ons te beïnvloeden, om onze kinderen te beïnvloeden. Om onze kleinkinderen te beïnvloeden. Alles inzetten om de leugen te geloven. Dat we zelf het klimaat moeten regelen. Dat we zelf ons geslacht of ons gender kunnen bepalen. En dat we zelf wel bepalen wat een huwelijk is en wat niet. En of we dat wel of niet moeten sluiten en hoe we daarmee omgaan. En wanneer we weer uit elkaar gaan en al dat soort gedoe aan meer. En ik zeg erbij, omdat ik weet dat dat bij sommige mensen pijnlijke dingen zijn. Ik zeg erbij met alle genade voor mensen die ergens te pakken zijn genomen. En wiens huwelijk op de klippen is gelopen. Of kinderen die niet meer weten wie ze zijn. Of mensen die bang zijn omdat de wereld eraan onderdoor gaat. Omdat God het klimaat niet weer in de hand zou houden. Met alle liefde en alle genade. Echt, die moeten we ook hebben. Maar we moeten wel wijzen om de waarheid. En die waarheid komt niet bij de vader der leugen vandaan. Maar die komt van God de Vader. Dus vergeet niet, die gaat rond nu als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Dan wil ik nog met u naar Matteüs, hoofdstuk 16. Want ik zou nog laten zien wat nou de geestelijke, godsgeestelijke betekenis was. Kijk, dat de duivel de boel bedriegt, dat weten we wel. Dat is zijn aard. Als hij liegt, doet hij naar zijn aard. En dat de duivel complottheorieën laat uitvoeren en bedenken en mensen geld geeft om leugens te verkopen, dat geloven we wel. Want hij handelt naar zijn aard. Maar weet je, ik heb al gezegd, de duivel denkt waarschijnlijk dat hij slim is, maar dat is hij niet. Hij kan nog niet eens goed Bijbel lezen. Echt niet. Paulus zegt later dat de machthebbers van deze wereld, dat wil dus ook zeggen degenen die geïnspireerd zijn door de duivel, ervan niet geweten hebben, want anders zouden ze de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Weet je? Dus de duivel denkt, ik haal de overwinning, hij hangt aan het kruis en hij sterft. Maar hij heeft niet geweten dat in zijn overwinning zijn ondergang zat en Gods overwinning tot uiting kwam. Dat geldt eigenlijk voor alles. Dat de duivel wel een geestelijke invloed en zijn geestelijke werkelijkheid heeft, maar dat alleen mensen... Ja, laat ik het toch maar zo zeggen. Mensen die de geest van God hebben ontvangen. Want zonder de geest van God verstaan we niks. Die de geest van God hebben ontvangen. De waarheid kunnen doorgronden. Belangrijk om te beseffen. Dus dat die duivel wel rondgaat en dat hij van alles bedenkt en dat hij achter heel veel slechte dingen zit. Maar dat God al die dingen in zijn hand heeft. Dat er ook een stukje raad en voorkennis van God in zit. Dan heb ik het nog niet over de eigen verantwoordelijkheid van mensen, want dan wordt het veel te ingewikkeld vanmorgen, dus dat ga ik echt niet doen. Maar zet die twee maar even tegenover elkaar. En dan wil ik naar Matthäus weer, dan gaan we weer terug naar Matthäus. Er waren we al, dus, maar dan ga ik naar hoofdstuk 16, vers 13. En dan zijn we aangekomen in het gebied van Caesarea Philippi. Dat is in het noorden van Israël. Caesarea betekent keizer. Het is een stad die de keizer had laten bouwen. Mensen die wel eens in Israël zijn geweest, die zijn daar vast wel eens geweest. En die hebben de ruïnes gezien daar van de afgodentempels. Ook van de Gouden Kalveren, maar ook van Apollos, van Zeus, van alle afgoden, de restanten die staan er nog. Het was een totaal occult, goddeloos, heidens gebied. Van ouds al hoor, want al ver daarvoor, dat vereist een studie op zich, maar het gaat over Sion en Och en over de Sheol, de toegang tot de Sheol, tot de hel, tot de afgrond, die daar zou zijn volgens Israël. Waar je ook stukken van kunt terugvinden in het Eerste Testament. Daar dus in die totaal goddeloze omgeving, afgodische omgeving, eigenlijk niet goddeloos, maar vol goden, die in feite niks zijn, maar in de handen van de duivel tot macht te kunnen worden. Daar vraagt Jezus aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik, de zoon des mensen, ben Adam? Ik vind het altijd mooi om dat in het Hebreeuws te zeggen even, dan komt dat iets dichterbij, hè? Dat ik de zoon des mensen ben. En zij zeiden, nou, sommige Johannes de Doper, en andere Elia, en andere Jeremia of een van de profeten. Mensen geloofden blijkbaar in reïncarnatie ook en zo, er was van alles aan de hand. Dus ook vandaag. De kerken lopen misschien wel leeg, maar mensen hebben wel religie nodig. Spiritualiteit, dat zie je ook vandaag. Mensen zoeken weer naar zingeving, naar van alles wat nodig is. Of dat nou reïncarnatie of zielsverhuizing of boeddhisme is of nou ja, wat dan ook allemaal maar. Maar we hebben wat nodig. Een mens zal bij brood alleen niet leven, zei Jezus al. En dat klopt. Weet je, als je alleen maar eten en drinken hebt en je verdient nog meer en je hebt een dik belegde boterham met meer drinken. Dan, en je verdient nog, dan wil je eigenlijk nog meer, want je wil zoveel, want je wil dat gat in je hart vullen, want dat heeft iedereen. Een mens leeft niet bij brood alleen, en dan gaan ze zoeken. Reïncarnatie of andere religies of occulte dingen of wat er dan ook maar mag zijn, je moet toch, ja, of je maakt van klimaat je religie bijvoorbeeld, hè, dat kan ook. Maar dan gaan mensen zoeken. Maar dan zegt Jezus, maar u, jij, wie zegt u dat ik ben? Weet je, dat even tussendoor, hè. Ik hoop als ik dat nu tegen jullie zeg, dat jullie allemaal het antwoord van Petrus zullen geven. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. We hebben net gezongen wat hij allemaal is. Vond het prachtig. Allemaal. Brood des levens, het levende woord, het begin, het einde, de alfa, de omega. En noem maar op wat hij allemaal. Weet je, als u hier zit en u kent Christus niet als uw verlosser. U kent Jezus niet als degene die uw leven heeft gered. Dan is de duivel uit op de ziel en het leven van mensen. Ook op die van u. En daar ga je niet aan ontkomen. Er is maar één weg tot ontkoming en dat is neem je toevlucht tot Yeshua, tot Jezus. En dan zal zijn geest je vervullen En dan zul je gaan weten dat hij de weg, de waarheid en het leven is.
Petrus, die zegt het hier namens de discipelen. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus zegt dan, en dat zegt hij ook tegen ons allemaal. En soms ben ik zo blij dat ik Simon heet, soms ook niet. Want Simon doet ook wel eens hele slechte dingen. Maar dat klopt eigenlijk wel. Dat past allebei wel een beetje bij mij. Men, wat vlieg ik soms uit de bocht en denk, ik ben nog erger dan Petrus. Maar als ik dit lees, hè, dan kan ik janken van blijdschap. Dan zeg ik, oh, dan zegt Jezus ook tegen mij, zalig ben je, Simon. Barjona, in dit geval, zoon van Jona. Ook niet zonder betekenis. Zalig. Weet je, Simon hier is ook zalig. En jij mag ook zalig zijn. Behouden, zalig. Voor eeuwig zalig. Zalig. Als je deze belijdenis mag nazeggen. Zalig ben je. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. In de wereld vind je dat niet. Maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u dat u Petrus bent. En op deze Petra, op deze geloofsbelijdenis, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel, waar Jezus dus middenin stond. Hè? Want daar is Caesarea Philippi. Dat was de poort van de hel, volgens de Joden. En dat was de poort naar de hemel, volgens de Romeinen. Met alle afgodische tempels. Die zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En wat u bindt op aarde zal in de hemel gebonden zijn. En wat u onbindt op aarde zal in de hemel onbonden zijn. Ik ga op die tekst niet in, die is best lastig. Maar daar kunnen we wel een andere keer een studie over houden. Maar het gaat me even om de tekst daarna. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Kan je dat nou begrijpen? Hij komt toch om zijn volk te redden van zijn zonden. Hij is toch het licht der wereld. Hij roept toch overal, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Hij zou toch moeten willen dat iedereen zou zien dat hij Yeshua Messias was. Dat hij Jezus de Christus was. Dat hij het was, de lang verwachte Messias, zoals Anna en Simeon het zagen bij zijn geboorte. Dat zou toch van de daken geschreeuwd moeten worden. Hij verbood het hun te zeggen. En ik ga niet al die teksten opzoeken, maar gaat u het zelf maar eens na. Hè? Dat je dat voortdurend tegenkomt in de evangelie. Als er iemand genezen wordt, hersteld wordt, als er iemand, dan zegt hij, zwijg. Zeg er tegen niemand wat van. Dat niet iedereen luistert daarna. Hè? Ja, Iris bijvoorbeeld, zijn dochter die is opgewekt. En hij zegt, niks vertellen. Ja, hij ging de straat op. Om het te roepen. Ik ben al wat ouder. Vroeger was ik fan van Don Francisco. Die had er zo'n mooi lied over. I've got to tell somebody. Jesus is alive. Ja, tuurlijk. Je kan je wel niet houden. Maar Jezus zegt, je mag het aan niemand vertellen. En daar zit het geheim, lieve mensen, van Gods kant uit. Want Jezus ging aan het kruis als het lam van God wat de zonde van de wereld wegneemt. Toch? Dat hebben wij gevierd met Goede Vrijdag, maar eigenlijk is dat dus vandaag de herdenkingsdag, hè? Als het lam van God wat de zonde van de wereld wegneemt. Het was een soort samenballing van alle feesten in één. Hè? Van alle tijden, moadim van God in één. Want het was Pesach, maar het was ook Yom Kippur. Het was ook Grote Verzoendag. Want daar ging het lam van God, het heiligdom binnen en zijn bloed werd gesprenkeld op verzoendeksel, Romeinen 5. En daarom mogen wij nazingen, ik kom in uw heiligdom binnen, het voorhangsel ga ik voorbij, wat dat scheurde van boven naar beneden. Ik breng u mijn offer, een zoete geur, vrucht van wat u deed in mij. Jezus stierf van het kruis.
Maar u weet ook wel, op grote verzoendag had je toch twee bokken, of niet? Twee lammeren, twee bokken. De een stierf en zijn bloed werd gesprenkeld op het deksel van de Ark van het Verbond, op het verzoendeksel. En de ander, Azazel wordt hij wel genoemd, die werd de woestijn ingestuurd. Weet je, als ik het woord woestijn nou eens vervang door de diaspora ingestuurd. Wat denkt u dan? De ander werd de woestijn, werd de diaspora ingestuurd. Jezus, Israël, Jezus aan het kruis. Jezus is de zoon van Israël, Jezus is Israël. Israël, God zegt in... Paulus zegt in Romeinen 11 dat God heeft hun ogen toegesloten. Israël, hun zijn de Romeinen 9, hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Hun zijn de vaderen, hun zijn de beloften, hun zijn de verbonden. Enfin, dat hoef ik hier allemaal niet te vertellen in Sliedrecht. Israël is Israël. Maar waarom zien ze dan niet? Zijn zij zo gestruikeld omdat ze vallen moesten? Nee, dat zij verre. Ze zijn gestruikeld opdat wij zouden kunnen zien en geloven. Opdat het evangelie, het heil tot de heidenen, tot de goy, tot de goyim, zou komen. Nou, daarom is Israël de zondebok. Vandaag, tot op de dag van vandaag. Oh, er zou nog zoveel over te vertellen zijn, weet je. Maar het gelukkig, zegt Paulus, af en toe ook de tijd ontbreekt me. Hè? Dat heb ik natuurlijk ook, weet je. Maar dat, zou zoveel, dat is de oude strijd tussen Jacob en Esau. Tussen Israël en Edom, dat is Esau. En Edom, zegt Israël, dat is Rome. Dat is het Romeinse Rijk. Dat is het huidige, dat is het huidige plek waar wij wonen. Waar al die gouden kalveren weer worden opgesteld. En Jacob, die Israël werd, hè, dat weet u ook wel. U weet ook wel, ik vertel het toch even tussendoor. Ik hoop dat dat allemaal wel een beetje in lijn blijft, maar goed, u kunt dat wel aan, denk ik. Ja, u weet wat de naam Jacob betekent, toch? Hele lichte. Bedrieger, zeggen ze soms. Maar dat is natuurlijk niet waar, hè. Dat zegt Esau, dat is een bedrieger, hij heeft me bedrogen. Zijn naam is ook Hielelichte. Maar het staat niet Hielelichte. Het zou toch ook gek zijn, toch? Stel je voor. Dat Isaac en Rebecca, die krijgen daar een tweeling. En dan eerstgeboren noemen ze Esau. Nu komt de tweede en zeggen ze, nou, zullen we dit schatje nou eens noemen? Nou, weet je, zullen we die bedrieger noemen? Ja, dat doen we maar. Heden zijn wij verblijd met de geboorte van een zoon. Wij noemen hem bedrieger. Wat gebeurde er bij die geboorte? Jacob hield de hiel van Esau vast. En dat is ook de taak van Israël tot de dag van vandaag. Om Edom, dat is Rome, dat is het Westen, dat zijn de goy, dat zijn de heidenen, om die vast te houden. Daarom is Israël geestelijk geblind. Verblind. Totdat de volheid der heidenen zal binnengaan. Daarom. En wanneer verandert dat? Ja, eigenlijk kunnen we dat zien bij de Jabok. Waar Jacob bijna Esau ontmoet. En die strijd zou ook heel veel over te vertellen zijn. Maar ik wil u maar één ding zeggen. Dat er staat, ik laat u niet gaan tenzij dat gij mij zegent. En ik geloof dat dat ook voor ons zo geldt. Dat als wij Israël gaan zegenen, persoonlijk, maar ook als naties, ook als maatschappij, als volkeren van de wereld, als Verenigde Naties, als wij Israël gaan zegenen, dan gaat de volheid van de heidenen binnen. Dan heb ik het niet over allerlei eindtijdtheorieën, want daar mag je allemaal geloven van wat u wil. Daar heb ik ook mijn geloof over. Daar kun je ook, ja, maar daar hebt u allemaal studies over, dat komt allemaal goed. Er springen trouwens allerlei theorieën poppen up bij bosjes. De grote
leugenaar van het begin is ook bezig om daar van alles over te liegen en te bedriegen. Maar het wacht op het zegenen van Israël. En daarom zijn wij ook vandaag geroepen om dat te doen. Niet omdat ze goed zijn, maar omdat ze van God zijn. Dat is een groot verschil. En er komt een tijd waarin God klaar zal komen met Israël. Waar hij ook tegen hen zal zeggen, niet de macht van wapenen, niet de macht van geweld. Maar alleen door mijn geest zal het geschieden. Laat het maar aan God over. Maar ook vandaag, in deze tijd, is de grote leugen die de leugenaar van de beginnen ons wil doen laten geloven. Dat we Israël niet moeten zegenen. Hij noemt tegenwoordig antisemitisme, noemt hij anti-Zionisme. En dan mag het ineens wel. Dan worden er zelfs bijna moties aangenomen op een congres van een politieke partij in Nederland om dat ten strengste te veroordelen. En intussen zien we de jodenhaat overal weer toenemen. Israël is verblind om ons. Om ons en ook door ons. En dan bedoel ik ons niet per se persoonlijk. En ik zeg altijd maar, weet je, ik vind het prima dat er gemeenten zijn, die gaan helemaal weer Pesach vieren en zo. Goed, daar ga ik ook in voor trouwens, op Sabbat vieren in de gemeente. Ik kom overal waar ze me vragen, echt. Als ze me maar niet te gek veel beperkingen opleggen. Een klein beetje mag wel. Maar ik kom tegenwoordig ook nog altijd in een PKN-gemeente. Dan ga ik niet helemaal over de gelovige doop spreken. Weet je wel, een beetje ertussendoor. Maar een klein grapje en dan snappen ze het toch wel. Ja, toch? Dus we hoeven dat niet allemaal te veranderen, want dat geeft alleen maar scheuring en gedoe. Maar we moeten het wel zien. We moeten het wel weten. Dat de tijden van God, de moedim van God, dat die vervuld worden in onze tijd. In Gods tijd, in de Bijbeltijd, in het Eerste Testament. Hij is het begin, hij is het einde. Openbaring zegt hij is de Alfa en de Omega. Eigenlijk staat er natuurlijk in het Hebreeuws, hij is de Alef en de Taf. Hij is de Oot, dat betekent een teken. Hij is de betekenis van alles. En in deze tijd worden wij opgeroepen. En daarvoor leidt ook Israël dus. In deze tijd worden wij opgeroepen. Om antwoord te geven op deze vraag. En jij? Wie zeg jij dat ik ben? En we hoorden vanmorgen van iemand die op het punt stond om zijn knieën te buigen. Weet je, Paulus had ook een keer zo'n toespraak. En toen zei ik ben even zijn naam kwijt, maar ik weet ongetwijfeld hier iemand, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Harder? Ik kan het niet horen. Agrippa, juist. Dankjewel. Nou begrijp ik hem. En onthoud ik hem voortaan. Maar bijna, weet je wel. Als je over een diep ravijn springt. Je haalt het bijna. Dan val je te pletten. En vandaag nodig ik je uit. Om niet bijna. Maar helemaal te buigen bij dat kruis van Jezus. Hij gaf zijn leven. Als een verzoening. Voor onze zon. Hij gaf zijn leven, ook heel belangrijk, om ons als zijn bruid los te kopen. De bruidschat. Hij gaf zijn leven, omdat hij dat aan de Vader had beloofd. Hij gaf zijn leven om tot zijn eeuwig doel te komen. Hij is de nieuwe Adam. En hij wil vandaag dat jij jouw leven in zijn handen legt. En daar wil ik maar mee besluiten. En met jullie bidden. En ik hoop dat je allemaal met me mee bidt. Vader in de hemel. Dank u wel voor Yeshua, Messias. Voor Jezus de Christus. Dank u wel voor dat wonderschone plan wat u hebt bedacht.
waardoor we ook kunnen geloven en aanvaarden. Dat al het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Maar dat u alle dingen doet meewerken ten goede voor degene die u lief hebben. En dat als we in Christus zijn ook niemand ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus, onze Heer. Vader, en ik bid u dat u ook nu op dit moment, iedereen hier, de volle verzekering in het hart wilt geven van u te zijn. Of de diepe overtuiging te geven dat ze op dit moment een beslissing mogen en moeten maken. Voor Jezus. Om voor eeuwig de uwe te zijn. Want u bent mijn al, mijn alles. Zalig bent u, Simon. Zalig bent u, wie dan ook. Als je door de geest van God vandaag mag zeggen: Jezus is mijn redder, mijn verlosser. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Amen.